Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 306 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 9, Wijsheid hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 1 tot en met 3. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Wij zijn al even tijd aan het spenderen met het tweede boek Maccabeën, waar wij vooral al gelezen hebben over de onderdrukking waar de Joden mee te kampen krijgen, over de Griekse overheersing die hun belet om hun Joods geloof te kunnen beleven en die hen uiteindelijk ook vervolgt. Zo hebben wij onder andere gelezen over enkele martelaren die gestorven zijn uit gehoorzaamheid aan God. Dan hebben we gisteren gelezen hoe de opstand begint onder leiding van Judas. Vandaag lezen wij over de dood van de koning Antiochus de Vierde. Morgen lezen wij over de reiniging van de tempel. We gaan vandaag ook verder met het boek Wijsheid en eindigen met de inleiding op een gebed. Het gebed zelf om de wijsheid te verkrijgen lezen wij dan morgen. Beste luisteraars, wij gaan zoals altijd eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 9. De dood van Antiochus de Vierde. In die tijd moest Antiochus uit Perzië wegvluchten. Hij was namelijk een stad binnengedrongen die Persepolis genoemd wordt. En hij had geprobeerd de tempel te plunderen en de stad in zijn macht te krijgen. Maar het volk had naar de wapens gegrepen en was tot de aanval overgegaan. Antiochus werd teruggeslagen. Zo kwam het dat hij door de bewoners van die streek op de vlucht gedreven werd en roemloos de terugtocht moest aanvaarden. In de buurt van Ecbatana vernam hij wat er gebeurd was met Nicanor en het leger van Timotheus. Razend van woede vatte hij het plan op om de Judeërs te laten boeten voor de vernedering die hem was aangedaan, door het volk dat hem op de vlucht had gejaagd. Hij gaf zijn wagenmenner daarom het bevel om zonder onderbreking door te rijden en de weg zo snel mogelijk af te leggen. Maar het vonnis van de hemel haalde hem in. In zijn trots had hij gezegd: "Zodra ik in Jeruzalem ben, maak ik van die stad een begraafplaats van Judeërs." De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een ongeneeslijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die woorden gezegd, of hij kreeg in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en voelde een hevig inwendig lijden. Dat was zijn verdiende loon, omdat hij anderen met allerlei doortrapte folteringen in de ingewanden had gepijnigd. Toch volhardde hij in zijn overmoed. Van trots vervuld spuwde hij in zijn woede vuur en vlam tegen de Judeërs en beval nog sneller te rijden. Terwijl ze met onstuimige vaart voortreden, viel hij opeens van de wagen en werd zo ongelukkig tegen de grond gesmakt, dat al zijn ledematen ontzet waren. De man die zo even nog in zijn bovenmenselijke verwaandheid gemeend had de golven van de zee te kunnen bevelen en zich verbeeld had hoge bergen op een schaal te kunnen wegen, moest nu van de grond worden opgeraapt en in een draagstoel worden gezet. Zo was hij een sprekend bewijs van Gods macht. Het werd zo erg met hem dat de wormen uit zijn ogen kropen en dat onder vreselijke pijnen het vlees in stukken van zijn levend lichaam afviel. Zijn rottend lichaam verspreidde zo'n stank dat heel het leger er last van had. Bij de man die pas nog gemeend had de sterren van de hemelen te kunnen grijpen, kon niemand het meer uithouden door de ondraaglijke stank. Pas toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige hoogmoed af te leggen. Door Gods tuchtiging, elk ogenblik ten prooi aan hevige pijnen, kwam hij tot inzicht. Toen hij tenslotte zijn eigen stank niet meer kon verdragen, zei hij: "Een sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en zich niet zijn gelijke wanen." En de boosdoener beloofde in zijn gebed aan de Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, dat hij de heilige stad, waarheen hij overhaast op weg was gegaan, om ze met de grond gelijk te maken en in een begraafplaats te veranderen, de vrijheid zou schenken. De Judeërs, die hij zelfs geen begrafenis waardig gekeurd had, en die hij met hun kinderen als aas voor de roofvogels en wilde dieren had willen werpen, zou hij dezelfde rechten geven als de burgers van Athene. De heilige tempel, die hij vroeger had geplunderd, zou hij met de prachtigste offergaven versieren, alle heilige vaten ruimschoots vergoeden en de ongedekte kosten verbonden aan de offerdienst zou hij voor zijn rekening nemen. Bovendien beloofde hij Jood te worden en de hele bewoonde wereld rond te zullen trekken om Gods macht te verkondigen. Maar de pijnen verminderden in het geheel niet, want Gods rechtvaardig vonnis werd aan hem voltrokken. In zijn wanhoop schreef hij de Judeërs de volgende brief, die de vorm van een smeekschrift had. Hij luidde aldus: "De Judeërs, wakkere burgers, wenst de koning en veldheer Antiochus vreugde, gezondheid en voorspoed. Als het u en uw kinderen goed gaat en alles bij u naar wens verloopt, breng ik God daarvoor mijn innige dank, want mijn hoop is op de hemel gevestigd. Ik lig nu ziek te bed en denk met liefde terug aan de blijken van hoogachting en welwillendheid die ik van u heb ontvangen. Toen ik bij mijn terugkeer uit Perzië door een zware ziekte werd overvallen, vond ik het noodzakelijk maatregelen te treffen die de algemene belangen veilig stelden. Niet omdat ik wanhoop over mijn genezing. Ik heb zelfs de beste verwachtingen dat ik deze ziekte te boven zal komen. Maar ik heb het voorbeeld van mijn vader voor ogen. Telkens als hij een veldtocht ondernam naar de landen aan de overkant van de Eufraat, wees hij zijn opvolger aan. Dan hoefde men zich in het Rijk geen zorgen te maken, als er onverwachts iets mocht gebeuren, of verontrustende dingen gemeld zouden worden, omdat men wist aan wie het bestuur was toevertrouwd. Bovendien is het mij niet ontgaan dat de vorsten van de landen die aan mijn koninkrijk grenzen, de ontwikkeling van de gebeurtenissen volgen en op het gunstige ogenblik wachten. Daarom heb ik mijn zoon Antiochus als koning aangewezen. Ik heb hem al meermalen tijdens mijn tochten in de provincies aan de overkant van de Eufraat vol vertrouwen bij de meesten van u aanbevolen. Ik heb hem een brief geschreven, waarvan ik de inhoud hieronder laat volgen. Ik verzoek u derhalve dringend de weldaden die ik u in het algemeen of ieder van u in het bijzonder heb bewezen, indachtig te blijven en in uw goede gezindheid tegenover mij en mijn zoon te volharden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mijn wensen zal eerbiedigen en een milde en menslievende houding tegenover u zal aannemen. De moordenaar en godslasteraar die anderen verschrikkelijk had laten lijden, stierf zelf, ten prooi aan de gruwelijkste pijnen. Een ellendige dood, ergens in de bergen van een vreemd land. Philippus, zijn vertrouweling, bracht het lijk terug. Uit vrees voor de zoon van Antiochus ging hij naar Egypte, waar hij Ptolemeus Philometor zijn diensten aanbood. Wijsheid, hoofdstuk 7. Wijsheid is niet aangeboren. Ook ik ben een sterfelijk mens, evenals alle anderen, en een afstammeling van de eerstgeboetseerde, die uit de aarde is voortgekomen. In de moederschoot werd ik tot een lichaam gemodelleerd, in 10 maanden tijd, nadat ik in het bloed was vastgezet door het mannelijk zaad en door de lust die de bijslaap vergezelde. Toen ik geboren was, ademde ook ik de gemeenschappelijke lucht in en ik viel op de aarde, zoals het ons allemaal vergaat. En ik liet mijn eerste geween horen, zoals alle anderen. In luiers werd ik grootgebracht, en ik werd met zorgen omringd. Geen enkele koning is zijn leven anders begonnen. De intrede in het leven is voor iedereen hetzelfde, zoals ook de uittocht is. Wijsheid vrucht van gebed. Ik heb derhalve gebeden, en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt, en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen, en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand. En ten opzichte van haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid, en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt, dooft nooit. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel, en onmetelijke rijkdom lag in haar handen. Ik verheugde mij, omdat de wijsheid dat alles meebrengt. Ik wist nog niet dat zij er de moeder van is. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar uit. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God, omdat zij hem genoegen schenken, door de vruchten van wat zij hebben geleerd. Gebed om wijsheid. God, laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op een manier die past bij wat mij is gegeven. Want hij zelf is zowel de gids naar de wijsheid als de taalmeester van de wijzen. Want wij zijn in zijn hand, wij zelf en onze woorden, en ook alle inzicht en kunstvaardigheid. Hij zelf immers heeft mij betrouwbare kennis gegeven van wat er bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen. Het begin, het einde en het midden van de tijden, de wisseling van de zonnewenden en de opeenvolging van de seizoenen, de kringloop van de jaren en de stand van de sterren, de geaardheden van de dieren en de instincten van de wilde beesten, de macht van de geesten en de gedachten van de mensen, de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels. Alles wat verborgen en zichtbaar is, heb ik leren kennen. Want de wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderwezen. In haar is een geest die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, alles vermogend, alles overziend, alle geesten doordringend. Hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn. Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging. Zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid. Want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige. Daarom wordt zij niet aangetast door iets dat onrein is. Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij alleen is, kan zij alles. Hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles. Van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten. Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. Want zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Vergeleken met het daglicht is zij de meerdere. Want het daglicht wordt afgelost door de nacht, maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid. Hoofdstuk 8. Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere, en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Samenwonen met de wijsheid. Ik heb haar lief gekregen en ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht. Ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren en ik werd een vereerder van haar schoonheid. Zij kan bogen op edele afkomst, want zij woont samen met God en de Heer van alles heeft haar lief. Zij is ingewijd in Gods kennis en zij is de deelgenote aan zijn werken. Als rijkdom een begeerlijk bezit is in het leven, wat is er dan rijker dan de wijsheid die alles weet te verwerven? Als inzicht dingen tot stand brengt, waar vindt men dan iemand die kundiger is dan de wijsheid? En als iemand de gerechtigheid lief heeft, zijn haar werken de deugden, want zij leert wijsheid en voorzichtigheid, sterkte en matigheid, de allernuttigste dingen in het menselijk leven. En als iemand rijke ervaring verlangt, de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst. Zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. Zij weet wat tekens en vreemde gebeurtenissen voorspellen. En zij kent vooraf het verloop van periodes en tijden. Daarom besloot ik haar met mij mee te voeren, om met haar samen te wonen, wetend dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn en een troost in zorgen en verdriet. Door haar zou ik roem verwerven bij de menigten en achting bij de bejaarden, zo jong als ik was. Ik zou scherpzinnig blijken in mijn oordeel en bewondering vinden bij de machthebbers. Als ik zweeg, zouden zij wachten, en als ik sprak, zouden zij luisteren. En als ik doorging met spreken, zouden zij hun hand op hun mond leggen. Door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven en een eeuwige herinnering nalaten bij degenen die na mij zouden komen. Ik zou volken regeren en volkstammen zouden onderworpen zijn aan mij. Angstaanjagende vorsten zouden beven wanneer zij van mij hoorden. Onder het volk zou ik mij vriendelijk tonen en in de oorlog dapper. Thuisgekomen zou ik bij haar rusten, want de omgang met haar kent geen bitterheid en het samenwonen met haar geen verdriet, maar alleen blijdschap en vreugde. Inleiding op een gebed. Toen ik dit had overdacht en ik in mijn hart had overwogen dat er onsterfelijkheid ligt in de band met de wijsheid, in de vriendschap met haar een edel genoegen, in de werken van haar handen een onuitputtelijke rijkdom, in de vertrouwelijke omgang met haar een juist inzicht en roem in de gesprekken met haar, ging ik rond en probeerde ik haar tot de mijne te maken. Ik was een mooie, welgevormde jonge man, en ook de ziel die ik gekregen had, was goed. Of liever, ik was goed, en ik was in een gaaf lichaam gekomen. Maar omdat ik inzag dat ik de wijsheid niet anders kon verwerven dan wanneer God haar gaf, ook dat was al inzicht, te weten van wie de gave was, wendde ik mij tot de Heer en bad ik tot Hem en zei met heel mijn hart. Spreuken hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 3. Andere spreuken van Salomo. Ook dit zijn nog spreuken van Salomo, bijeengebracht door de mannen van Hiskia, de koning van Juda. Het is de glorie van God om dingen verborgen te houden, De glorie van de koningen is het om dingen te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van aarde. En het hart van de koningen, ze zijn ondoorgrondelijk. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 306. En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 9, Wijsheid hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 1 tot en met 3. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Angela Merici. De vrouwen die van nature moeder zijn, houden al hun kinderen, al zouden het er 1000 zijn, ieder apart diep in hun hart gegrift. Zij vergeten er nooit één, want zo gaat de meest authentieke liefde in hen te werk. Hun liefde en zorg voor ieder van hen schijnen zelfs des te groter te worden, naarmate zij meer kinderen hebben. Zoveel te meer moeten de vrouwen die moeder naar de geest zijn, zich op deze wijze gedragen, want de geestelijke liefde is machtiger dan de liefde die uit bloedverwantschap voortkomt. Daarom, mijn zeer geliefde moeders, als u deze meisjes die u zijn toevertrouwd, met een echte en oprechte liefde bemint, is het onmogelijk dat u hen niet allen samen en ieder afzonderlijk in uw gedachten en uw hart gegrift houdt. Verder vraag ik u nog, probeer hen met liefde, bescheidenheid en welwillendheid te trekken, niet met hoogmoed en strengheid. U moet van ganser harte voor allen vriendelijk zijn, zoals het hoort, naar de woorden van onze Heer. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Volgt God na, over wiens wijsheid wij lezen. Op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Wijsheid hoofdstuk 8 vers 1. En weer zegt Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 306 van ons leesjaar. Morgen gaan wij verder met dag 307 en dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 10, Wijsheid hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 4 tot en met 7. Hartelijk bedankt om te luisteren en of met ons mee te lezen in de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 307.